De vraag is dus, wie ben ik? En dit is natuurlijk een eeuwenoude vraag. Zowel in de Oosterse als in de Westerse filosofie hebben de grote filosofen zich daarmee bezig gehouden. En tot op de dag van vandaag is dit in de filosofie een actueel thema. Zelfs Philosophisch Magazine afgelopen maand ging in op dit thema. Om eraan te geven hoe populair het is. Wie ben ik? Een van de grootste, zo niet de grootste filosoof van ons westerse denken, kwam uiteindelijk tot een zeer zenvol antwoord. Ik refereer aan Socrates, en die zoiets zei als: ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet wie ik ben. Ik kan niet weten wie ik ben. Dat is eigenlijk de conclusie van de grootste filosoof. Misschien wel de grootste filosoof aller tijden, maar dat terzijde. En dat inzicht is wat mij betreft wel leidend in mijn verhaal. Ik weet het ook niet met Socrates, ik weet het ook niet. Wat niet wil zeggen dat het daarmee dus ook niet de moeite waard is de vraag te bestuderen. Integendeel. Integendeel. Ik denk dat het juist heel erg goed is om na te denken over de vraag: wie ben ik? Ook al weet je dat uiteindelijk je het niet kunt weten. Want hoewel je het uiteindelijk denk ik niet kunt weten, weet de een het wel veel beter dan de ander. In ons dualistische denken zijn we nogal eens geneigd om te veronderstellen dat als je iets niet echt kunt weten, dat het ook niet de moeite waard is om het meer of minder te weten. Maar dat is een dualistische opvatting. Zoals op het ogenblik natuurlijk door de discussies over nepnieuws. Discussies, de populariteit van het thema. Het midden tussen wat waar is en niet waar lijkt oninteressant te worden. Terwijl dat natuurlijk is waar het over gaat. Ik denk dat we in onze postmoderne tijd rustig kunnen stellen dat inderdaad niets waar is en dus alles nepnieuws genoemd kan worden, omdat niets universeel waar is. Maar dat wil niet zeggen dat het ene niet wel meer waar is dan het andere. En over de criteria voor waarheid, daarover komen we morgen verder terug. Maar hetzelfde geldt voor het idee wie ben ik. Ook al kunnen we dus het idee ik, ook al kun je jezelf of de ander nooit helemaal kennen, de ene kent zichzelf wel veel beter dan de ander. En dat is waarom het de moeite waard is om deze vraag te bestuderen. Zeer de moeite waard is om deze vraag te bestuderen. Wie ben ik? Ja, maar dus, ik weet het niet, zou een heel goed koan-antwoord zijn. Dan zou je echt wel een 10 krijgen. Een 10. Misschien niet de 10, maar wel een 10. En ik ben vanochtend van plan met jullie meer tienen te bespreken. Dus De vraag naar wie ben ik heeft ons dus sinds de mensheid zo ongeveer bezig gehouden. En in de renaissance maakte men een vergelijking tussen de mens en het uurwerk. Wat we vandaag de dag doen is, wat ik zelf veel doe, is in de vergelijking maken tussen de mens en de computer. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar die traditie van de mens vergelijken met een mechaniek, als we de computer ook een mechaniek mogen noemen, is dus al behoorlijk oud. En in de renaissance vergeleek men de mens met een uurwerk. Een klok, een horloge. En heel boeiend, wanneer we ons een beetje verplaatsen in die tijd, dan zien we dat de discussies die er destijds gingen over het uurwerk, de klok, dat die vergelijkbaar zijn als met de discussies die wij vandaag aan de dag hebben over de computer. In de 17e, 18e eeuw vroeg men zich echt af, heel serieus, en gerenommeerde filosofen in die tijd vroegen zich echt af van of de klok ook een persoonlijkheid kon hebben. Of die een soort van ik kon hebben. Of die vergelijkbaar was eigenlijk met de mens. Of met een dier. Of met iets wat een persoonlijkheid had. En dat kunnen we ons nu haast niet meer voorstellen. Omdat in ons denken nu deze mechaniekjes, ja, laat ik zeggen, gedegradeerd zijn tot mechaniekjes. Maar de discussie die men destijds had over de persoonlijkheid van de klok, hebben we natuurlijk vandaag de dag over de vraag of er een verschil is tussen een computer en een mens. Kan een computer ook voelen? En wat is dat dan voelen? Kan een computer denken? En wat is dat dan denken? En natuurlijk door de verdergaande vereniging van mens en computer. Sommige mensen zijn al uitgerust met computers. Sommige mensen, misschien zelfs hier, hebben een pacemaker voorzien van computerapparatuur. Wordt die vraag steeds ogenschijnlijk legitiemer. Maar dat is maar de vraag. Of die vraag nu legitiemer is als in de renaissance. Want gisteren hebben we het even gehad over rituelen. En we hebben de beroemde dichter Autant genoemd, als iemand die zeer aan rituelen gehecht was. En die zei eigenlijk, door het beheersen van rituelen, door het beheersen van de tijd, beheersen we de geest. Dat citaat heb ik jullie gisteren gegeven. En dus tijd beheersen is de geest beheersen. Als we dan teruggaan naar het horloge, voor de tijd dat dus de klok er was, was de tijd veel onbeheersbaarder. En de klok maakte de tijd beheersbaar. En als je de tijd beheerst, beheers je de geest, volgens onze dichter die we gisteren bespraken. En de geest beheersen is jezelf beheersen. En zien we dus dat het horloge ook, laat ik zeggen, net zo goed deel is van onszelf. Jouw horloge, het bewustzijn van tijd, maar ook de klok die hier hangt, het bewustzijn van tijd, is beheersing van de geest, is beheersing van jezelf. Helpt bij het misschien worden wie je wilt zijn. En de ontwikkeling gaat tegenwoordig sneller. Hè? Dus tegenwoordig hebben we. En er zijn ook vergelijkingen gemaakt tussen de mens en de stoommachine. En dat is dan weer wat verderop in de tijd. En nu hebben we dan de computer. En ik wil straks nog een stap maken. Maar misschien eerst nog even de stoommachine. Als een symbool voor wie wij zijn. In zowel de klok als in de stoommachine. Was het belangrijk dat de parallel gezien werd in het beheersen van de ongebreidelde energie. Dus de veer was al in de middeleeuwen uitgevonden. Maar om van een veer een klok te maken, moet je het afwinden van de veer beheersen. In uurwerken werd veel gebruik gemaakt van veren, maar natuurlijk ook van gewichten. En dus een klok is in staat om te voorkomen, beheerst het gewicht van de klok, waardoor het gewicht langzaam zakt. En je maar één keer in de week de gewichten hoeft op te hijsen. En dat beheersen van het gewicht, het beheersen van de veer, of het beheersen van de stoom, dat werd toegeschreven aan de ratio. Dus de ratio is dan de beheersfactor. En toen men dat mechanisch beheerste, kon men dus een veer langzaam, heel langzaam en geregeld af laten lopen. En de gewichten heel langzaam kunnen laten zakken. En waardoor het fenomeen tijdsmeting ontstond. En zo ook met stoom. En stoom is dan dus de emoties, zou je kunnen zeggen, de oerenergie. En die energie werd beheerst door het ventiel. En de druk in de ketel zorgde voor het beheerst aandrijven van allerlei machines. En zo is ook daar de vergelijking dus tussen de ratio als de controller, de beheerser van onze driften. Nu naar de computer. Daar gaat het allemaal iets subtieler, maar in wezen is er hetzelfde mechanisme aan de gang. En wat beheersen wij in de computer? Natuurlijk enerzijds snelheid en energie en data. En dat beheers je als je een snelle computer hebt en een energiezuinige computer. Met name bij laptops erg belangrijk, dat je lang met je batterij kunt. En dan beheers je dus de subtielere processen in de informatica-technologie. En ik heb de vergelijking gemaakt tussen de computer en vrij uitgebreid, in leer denken wat je wil denken. En ook al in, denk ik, keuzes maken, zijn en keuzes maken. En ik maak dan de vergelijking tussen het denken als zijnde het werkgeheugen. Het werkgeheugen van de mens. En dat is het geheugen, dat gedeelte van het geheugen wat niet permanent is. Daar slaan we de dingen niet om. Maar daarmee hoor je mijn verhaal nu. Dus ik kom binnen door je oren en deels door je ogen. En mijn denken. En het komt binnen in het werkgeheugen. En in dat werkgeheugen dat kijkt van, nou, wil ik dit opslaan of niet? Is dit relevant of niet? En dat vergelijkt het met wat je eerder hebt gehoord. En, nou, daar wordt het op die manier de input geprocessed en vergeleken met de aanwezige data. Dat is het werkgeheugen. En onder dat werkgeheugen zit dus de harde schijf. En op die harde schijf heb je twee soorten informatie. Enerzijds de data die jij er hebt opgeslagen. Dus alles wat je hebt gedownload, alles wat je hebt gehoord, alles wat je hebt meegemaakt, verwerkt of onverwerkt, dat ligt allemaal op de harde schijf. En op de harde schijf ligt ook de software. En de software waarmee je werkt in het dagelijks leven. En in de vergelijking met de mens zijn dat onze talenten. Je hebt op je computer veel meer talenten dan dat je gebruikt. Je hebt op je computer veel meer software dan dat je gebruikt. Voor wie is dat niet het geval? Oké, de stelling is bevestigd. Dus iedereen heeft veel meer software eigenlijk dan dat hij feitelijk gebruikt. En dat geldt voor ons mensen ook. En we hebben veel meer talenten dan dat we beseffen. Wie doet ook alweer de mukukyo, de drum hier? Hoe heet je ook alweer?
Bianca.
Ik heb gehoord, Bianca, dat je zei dat je niet zo muzikaal was. Nee, en ik vond dat je de drum vanochtend heel goed deed. Dus ik denk dat je toch muzikaal bent. Dus je hebt weer een talent ontdekt op je schijf, waarvan je misschien nog dus niet bewust was dat je hem had. En zo kunnen we natuurlijk ook van de computer weten dat we allemaal talenten hebben of softwarepakketjes die je niet gebruikt, maar die er wel zitten. En zodra je het aanspreekt, kun je er ook vaak vrij snel mee werken. Intuïtief. Nou, onder die software, onder die data, onder de harde schijf, ligt dan de chip, de Central Processing Unit. En dat zouden we de hersenen kunnen noemen. Dat is de hardware van de computer. En dan heb je dus, ik weet niet, heb je het in Apple en in andere machines, Windows machines, heb je daar allemaal tegenwoordig Intel chips? Of zijn er ook verschillende chips bij de verschillende fabrieken? Allemaal Intel. Oh, je hebt ook andere. Oké, heel goed. Gelukkig dat we een paar deskundigen hebben. En dus, je hebt dus verschillende soorten chips. En dat zijn eigenlijk de machientjes. Daar waar de data geprocessed wordt. Waar de bekende data uiteindelijk vergeleken wordt. Althans, daar vandaan aangestuurd. En een nieuwe gecreëerd. En dat is de... Daar gebeurt het allemaal. Dat is toch het hart van de computer. En die heb je verschillende soorten, hè, zoals je verschillende soorten mensen hebt met verschillende hardware. En wij zijn geen van allen gelijk, we hebben allemaal andere hersenen. En dus bij de chips heb je een aantal merken chips, en Intel is misschien wel de bekendste. Maar bij mensen hebben computers, hersenen, die bij iedereen allemaal een beetje verschillend zijn. Hè. Maar er zijn ook belangrijke overeenkomsten natuurlijk. Daardoor kunnen we goed met elkaar communiceren en begrijpen we elkaar goed. En werken we eigenlijk bazaal op dezelfde wijze, zoals computers allemaal, ook al hebben ze verschillende merken chip, op dezelfde wijze. Nou, daaronder zit energie. Ja, geen computer draait zonder energie en geen mens draait zonder energie. Je moet eten, drinken, zuurstof innemen en die combinatie... En die maakt dat de computer draait. Dat wij kunnen lopen, staan en denken. Denken schijnt ook heel veel energie te kosten. Ik heb nooit het gevoel dat je ervan afvalt, maar het schijnt wel energie te kosten. Dus de mens is te vergelijken met een computer. De mens is te vergelijken met een stoommachine. De mens is te vergelijken met een boom. De mens is te vergelijken met heel veel zaken. En die analogieën, die vergelijkingen, die helpen ons, denk ik, om meer zicht te krijgen op onszelf. Ik merk in ieder geval dat in mijn cursussen, ik weet niet of jullie, de docenten die lesgeven in introductiecursus, die vergelijking ook maken. Maar ik merk als ik cursus geef en ik maak die vergelijking, dat mensen dat goed herkennen. En dan zeg ik van, ja, het geheugen loopt vol met bubbeltjes en puntjes. En bubbeltjes nemen meer ruimte, onverwerkte ervaringen nemen meer ruimte in op de harde schijf dan puntjes. En dus als je dingen onverwerkt hebt, dan raakt de harde schijf daar snel van vol. En mediteren helpt dan om van bubbeltjes puntjes te maken. Hè. Dat is het processen van de informatie. En ik merk dat mensen, niet alleen in de IT-wereld, maar iedereen heeft voldoende verstand van de computer om aan de hand van die analogie je een voorstelling te maken hoe wij functioneren. Herkennen mensen dat, die lesgeven? Maken jullie die vergelijking ook? Wie doet het ook wel eens? Even vingers. Ja. En dus dat is... En dat werkt. Hè. Mensen vinden de analogie behulpzaam. Dus het is goed om die vergelijking te maken. Ook al gaan die vergelijkingen natuurlijk altijd mank. Daar gaat het verder niet over. Maar wie of wat is nu uniek in ons mens zijn? Wie ben ik? Dat is onze vraag vandaag.